Gemeente, vooraf de volgende mededelingen namens de kerkraad. Vanavond begint de kerkdienst een half uur later en vangt dus aan om 7:00. Aanstaande zaterdag is er een real-time sing-in avond. Deze avond vindt plaats in de hervormde kerk van Sommelsdijk. Het thema is Hij leidt mij. Marcel Vroegop zal de overdenkingen verzorgen. De aanvang is om 7:45 en iedereen is welkom. En voor dit alles geldt zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen met elkaar uit Psalm 7, de versen 1 en 9. O Heere mijn God, vol zalig wezen, ik betrouw op u, wien zou ik vrezen? En ik zal het eeuwig wezen prijzen. Psalm 7, de versen 1 en 9.
Thank you.
Wij luisteren eerst naar de wet van de Heere en daarna zingen wij Psalm 34, het 8e vers. God slaat een gram gezicht op bozen die hem tegenstaan. Hij doet hun naam met hen vergaan. 34, vers 8, na de lezing van de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uws Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.
Thank you.
Gemeente, de schriftlezing van morgen vindt u uit het eerste boek van de profeet Samuel. En we beginnen bij hoofdstuk 1, vers 20. En we lezen door tot en met hoofdstuk 2, vers 11. De schriftlezing is 1 Samuel 1, te beginnen bij vers 20. En we lezen door tot en met hoofdstuk 2, vers 11. En daar lezen wij het heilig, onfeilbaar woord des Heren. En het geschiedde na verloop van dagen dat Hanna bevrucht werd en baarde een zoon. En ze noemde zijn naam Samuel, want zeide zij, ik heb hem van de Heren gebeden. En die man Elkana toog op met zijn ganse huis om de Heren te offeren, het jaarlijkse offer en zijn gelofte. Doch Hanna toog niet op, maar ze zei tot haar man, als de jongen gespeend is, dan zal ik hem brengen, dat hij voor het aangezicht des Heren verschijnen en blijven daar tot in eeuwigheid. En Elkana haar man zeide tot haar, doe wat goed is in uw ogen. Blijf totdat gij hem zult gespeend hebben. De Heere bevestige naar maar zijn woord. Alzo bleef de vrouw en zoogde haar zoon, totdat zij hem speende. Daarna, als zij hem gespeend had, bracht zij hem met zich opwaarts, met 3 varren en een eva meel en een fles met wijn. En zij bracht hem in het huis des Heren te Silo. En het jongsken was zeer jong. En ze slachten een var, alzo brachten zij het kind tot Eli. En ze zeiden, och mijn Heer, zo waarachtig als uw ziel leeft, mijn Heer, ik ben die vrouw die hier bij u stond om de Heren te bidden. Ik bad om dit kind. En de Heere heeft mij mijn beden gegeven, die ik van hem gebeden heb. Daarom heb ik hem ook de Heere overgegeven, al de dagen die hij wezen zal. Hij is van de Heere gebeden. En hij bad al daar de Heere aan. Toen bad Hanna en zeide, mijn hart springt op van vreugde in de Heere. Mijn horen is verheugd in de Heere. Mijn mond is wijd open gedaan over mijn vijanden, want ik verheug mij in uw heil. Er is niemand heilig gelijk de Heere, want er is niemand dan gij. En er is geen rotsteen gelijk onze God. Maakt het niet te veel dat gij hoog, hoog zoudt spreken, dat iets hards uit uw mond zou gaan. Want de Heere is een God der wetenschappen, en zijn daden zijn recht gedaan. De boog der sterken is gebroken, en die struikelden zijn met sterkte omgord. Die verzadigd waren, hebben zich verhuurd om brood, en die hongerig waren, zijn het niet meer, totdat de onvruchtbare 7 heeft gebaard, en die vele kinderen had, krachteloos is geworden. De Heere doodt en maakt levend. Hij doet ter helle nederdalen. Hij doet weder opkomen. De Heere maakt arm en maakt rijk. Hij vernedert, ook verhoogt hij. Hij verheft de geringe uit het stof. En de nooddruftige verhoogt hij uit de drek. Om te doen zitten bij de vorsten, dat hij hen de stoel der ere doet beërven, want de grondvesten des aardrijks zijn des Heren, en hij heeft de wereld daarop gezet. Hij zal de voeten zijner gunstgenoten bewaren, maar de goddelozen zullen zwijgen in duisternis, want een man vermag niet door kracht. Die met de Heere twisten zullen verpletterd worden. Hij zal in de hemel over hen donderen. De Heere zal de einden der aarde richten en zal zijn koning sterkte geven en de horen zijns gezalfden verhogen. Daarna ging Elkana naar Rama in zijn huis, maar de jongeling was de Heere dienende voor het aanschijn van de priester Eli. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, wij willen vanmorgen mediteren over de lofzang van Hanna. En dat wordt samengevat in het laatste paar woorden van vers 1. 1 Samuel 2, vers 1b. Ik verheug mij in uw heil. In ons gebed, gemeente, willen wij ook bidden voor de nabestaanden van de beide mannen die verdronken zijn naar alle waarschijnlijkheid in de Noordzee voor de kust van Texel. Ze kwamen uit Urk. Ze waren beide lid van de Christelijke Gereformeerde Kerk. Eén uit de Maranatha-gemeente, de 27-jarige jonge man, ongehuwd, die een goed getuigenis nalaat. En de gezagvoerder kwam uit de Ebenezer-gemeente te Urk. Zullen we samen ook deze families gedenken. O Heere, wij hebben het gezongen en we hebben het gelezen dat U groot bent. En dat is grootheid in de meest absolute zin van het woord. U omvat hemel en aarde. Uw ogen zien alles wat op deze aarde gebeurt. Maar u onderhoudt ook het groot heelal. Met die oneindig aantal sterren. En u bent ook groot in het kleine, in ons lichaam. Al de onderdelen van ons lichaam, tot de kleinste cellen toe. Uw oog ziet het allemaal. Wat zijt gij groot, Heere, dat u alles in uw hand houdt. Uw macht is ver boven ons begrip. Er is niemand bij u te vergelijken. Er is niemand heilig als u. Er is niemand heerlijk als u. U bent ook de volzalige God. Heere, en nou roept u, die heerlijke God, ons om naar uw huis te komen en om hier te luisteren naar uw woord. Heere, we mogen zingen, de psalmen zingen. Laten die tot ons hart mogen spreken, Heere. En laten de psalmen die we zingen al ook een prediking voor ons mogen zijn. En dat we schatten daaruit meenemen. Dat die ons harten mogen raken. Maar Heere, wil vooral in de bediening van uw woord meekomen. En daartoe belijden wij u dat wij uw Heilige Geest zo nodig hebben. Ja, dat is een belijdenis. Want eens hoefde dat niet. Eens, lang geleden in het paradijs, toen wisten onze voorouders, Adam en Eva, wie u bent. En toen hadden zij die verlichting met de Heilige Geest niet nodig, want zij wisten wie u was. Zij kenden u in de avondkoelte, als u neerdaalde en wandelde in de hof. Heer, er was vrede en blijdschap en kennis. Er was gerechtigheid en heiligheid. Maar sinds onze val in Adam, toen wij moedwillig tegen u zijn opgestaan, is alles veranderd. En wanneer wij nu uw woord niet begrijpen, dan is dat een gevolg van onze val. Dat is onze schuld. En dat belijden wij u als schuld. Ja, ook dat. En daarnaast nog zoveel andere zaken uit ons leven, in onze gedachten. O, wat kunnen de gedachten zich toch snel vermenigvuldigen. We kunnen de gedachten een mens toch plagen, ook in de ouderdom toe, wanneer er verder toch weinig op ons pad komt. Maar de gedachten waarin we ook zondigen tegen u. En daarnaast nog de woorden. En daarnaast de daden. En daarnaast ook alles waarin wij in gebreken blijven. En dat is nog wel veel meer dan wat wij met de daad doen of zeggen. Heren, wij schieten allemaal tekort. We hebben uw heilige wet gehoord. O, geef ons daar een indruk van dat wij zondaar zijn voor u, de levende God. En dat wij uw gerechtigheid nodig hebben. Heren, u weet hoe het met ons is. Heren, wij bidden u of u met uw heilige geest genade wil geven overeenkomstig onze behoeften. Niet dat wij dat voelen of weten of toestemmen of toegeven, maar u ziet onze behoeften wel. U weet wat wij nodig hebben. Als wij ontdekt moeten worden aan onze zonde en verderfelijkheid, of als wij geleid moeten worden om Christus te omhelzen en af te zien van alles en op u te zien. Of dat wij moeten leren in het leven heilig te leven met u, in overgave aan u. Heren, u weet hoe het met ons is. En zo vragen wij u om de leiding van uw heilige geest. Heren, zonder uw geest, zonder de wedergeboorte, kunnen we niet geestelijk denken of spreken. Heren, buiten uw geest is alles doods en dor. En zo is de mens van nature dood in zonden en misdaden. Maar nou is het uw wonder, uw heerlijk werk, Heren, dat u dat nieuwe leven uitgiet in zondaars harten. En dan wordt er geroepen naar u. Er kan een mens niet zonder u verder. Dan wordt de schuld beaamd, ook al zien we dat bij lange na niet, nog niet allemaal. En dan wordt er verlangd naar Christus, ook al zien wij bij verre niet hoe heerlijk u bent. Maar het begin is er. O, en dat is zo'n heerlijk begin. De uitgieting van uw heilige geest in het hart. De wedergeboorte. Heren, wilt u dat doen? Wilt u zo ook onze kinderen gedenken, de jongens en meisjes in de kerk? Sommige zaken zijn heus wel moeilijk voor ze, maar andere zaken die ze in de preken horen, nemen ze wel mee naar huis. En laten we daar ook thuis met elkaar over doorspreken, dat de hele dag toch in het licht mag staan van uw woord en getuigenis. Heer, het mag weer Advent zijn. We mogen weer nadenken over uw komst in deze wereld. Wat een wonder, Heren. O, wij danken u daarvoor. Al is ons danken maar zo zwak. En niet te vergelijken met wat u gedaan hebt, Heere Jezus. O, Heren, laat heel ons leven een levend dankoffer mogen zijn aan u. Om wat u gedaan hebt. Heer, als u uzelf hebt gegeven, moeten wij dan niet onszelf aan u geven? O Heere, neem ons leven, laat het toegewijd zijn aan uw eer. Wil zo meekomen in de prediking van uw woord in deze adventsdagen, waarin wij uw komst, Heere Jezus, gedenken. En laat ook dat evangelie mogen opklinken, ook vanmorgen, uit dit oude boek van de profeet Samuel. Heren, wij willen u bidden voor heel de gemeente. Voor hen die thuis met ons meeluisteren. Laat ze dat mogen doen met toewijding en met heilig ontzag. En laat uw woord dat tot hun harten mogen spreken. Dat ze ongehinderd, ongestoord mogen luisteren. En als we hier in de kerk zijn onder de levende bediening en daarbij aanwezig mogen zijn, Heren, bewaar ons voor afleidende gedachten. En geef dat uw dienaar ook duidelijk en helder uw heilig woord mag vertolken. En dat het een kracht mag zijn tot zaligheid. We bidden u voor alle zieken. Hen die moeite hebben in het leven. Hen die ook zo graag, net als Hanna, een baby zouden willen ontvangen. Heere, wilt u nog gebeden verhoren? En als uw weg in uw wijsheid toch anders is, geef dan ook overgave aan u om een andere roeping in het leven te verstaan. Heere, wij willen u bidden voor onze zuster Marie Brouwer, nu zij bericht gekregen heeft dat haar neef, haar tantezegger, verdronken is, naar alle waarschijnlijkheid, in de Noordzee. Een jonge man van 27 jaar. En dan denken we ook aan de nabestaanden, de vader en moeder van deze jongen. En ook de geliefden van die man van ruim 40, meen ik, van de Ebenezer-gemeente. Op Urk. Heel Urk is in rouw. Heere, wilt u hen troost geven. Vanuit het zicht op het eeuwige leven. Wilt u hen nabij zijn. En geven dat door dit schokkend heengaan er toch zielen tot bekering mogen komen. Heere, wilt u de nabestaanden, vaders en moeders, geliefden, zusters, broers, vertroosten. Zou u willen geven, Heer, dat de lichamen gevonden worden, dat toch ook zoveel betekent voor de nabestaanden. En wilt u met uw genade verder gaan. Heere, zo leggen wij u onze gebeden voor. En wij danken u dat u een God bent van de gehele aarde. En wij vertrouwen en geloven. En wij bidden u dat uw koninkrijk uitgebreid mag worden op deze dag. Niet door kracht of door geweld, maar door uw geest zal het geschieden. Onoverwinnelijk tot uw eer en heerlijkheid. Hoor ons om Christus wil. Amen. Gemeente, de eerste collecte is bestemd voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. En dan zingen wij Psalm 113, de versen 2, 3 en 4. Dat is Psalm 113, de versen 2, 3 en 4. Geliefde gemeente, u weet het, elk jaar in de adventstijd hebben wij die periode van het kerkelijk jaar waarin wij nadenken over de komst van de Heer Jezus in deze wereld. Dat noemen wij de adventstijd, want advent, jongens en meisjes, dat betekent komen. Denken we over de komst van de Heer Jezus, zo in de zondagen die voorafgaan aan het Kerstfeest. En heel Gods woord staat vol van de komst van de Heere Jezus. En dat zien we in feite ook in het gedeelte dat we nu gelezen hebben. Namelijk in de lofzang van Hanna. We kunnen zeggen, dit is het adventslied van Hanna. Deze begenadigde vrouw, vol met de Heilige Geest, ontving zoveel licht en ze zong haar lofzang op Gods macht, op Gods trouw, dat de Heere de verstotene, de verlatene, de eenzame opricht uit het stof en hen zegent, plaatst hen naast wereldgroten. Hanna zag door alles heen het koninkrijk van God komen en ze ziet hier de beloofde verlosser komen. En dus veel overeenstemming tussen de lofzang van Hanna en de lofzang van dat ander meisje, Maria. Als u die beide lofzangen vergelijkt, dan ziet u veel overeenkomsten. Ze spreken beiden over Gods reddend handelen, over zijn soevereiniteit, hoe hij rijken wegstoot en de armen verhoogt. Ze zagen beiden hoe zwak ze zelf waren en hoe de Heer hen verlost heeft en hen gezegend heeft. En daarom prijzen zij de Heere God. Al lag daar wel zo'n 1000 jaar tussen de lofzang van Hanna en de lofzang van Maria. Toch mochten beiden uitzien naar de komst van de Heere Jezus. En zo denken wij nu na over de lofzang van Hanna. En als we nou dit geheel overzien, als u dit loflied bekijkt, dan zien we dat ze eerst de Heere God looft en prijst als de Heilige, als de rots. Ze beschrijft eerst wie God is. Dat is zijn karakter. En dat zien we in de versen 1 tot en met 3. En vervolgens omschrijft Hanna in de versen 4 tot en met 8 hoe groot de kracht van God is. Dat de Heere de trotse omlaag brengt en de nederige verhoogt. Hij doodt, hij maakt levend, hij maakt arm, hij maakt rijk. Hij is krachtig in al zijn werk. En tenslotte zien we in de verzen 9 en 10 hoe Gods koninkrijk zal komen. En daarin zullen de goddelozen weggedaan worden, maar Gods kinderen zullen eeuwig bij hem zijn. Dat zijn zijn gunstgenoten, ze zijn in zijn gunst, in zijn zegen en zorg worden ze opgenomen. Ze zullen voor eeuwig bij hem zijn en de Heere zal in eeuwigheid regeren. Dat is het koninkrijk van Christus. En zoals wij nadenken over de lofzang van Hanna, dan is het één verheuging in het heil van God. Ik verheug mij in uw heil. Uit vers 1. Dat is een samenvatting eigenlijk van de hele lofzang. Dus we denken nou over de lofzang van Hanna en zij zingt over Gods karakter, over Gods kracht en over Gods koninkrijk. Ze zingt over Gods karakter, Gods kracht en Gods koninkrijk. Nou, jongens en meisjes, jullie kennen de geschiedenis vast wel. Het zal heel bekend zijn. Er was een man en hij woonde in een plaats op het gebergte van Efraïm. En de plaats heette Ramataim Zofim. Nou, we weten niet precies meer waar die plaats was. Maar deze man had twee vrouwen, Hanna en Peninna. Peninna had twee zonen, nee, had zonen en dochters. Maar Hanna had er geen. En ze had daar vreselijk verdriet over. En jullie weten, jongens en meisjes, wat er gebeurde. Peninna plaagde Hanna, dat Hanna geen kinderen had. En ze pronkte met haar eigen kinderen. En Hanna heeft geen kinderen. Nee. En want Elkana, die had Hanna lief, liever dan Peninna. Het was een vreselijke toestand. Twee vrouwen. Zo had de Heer het ook nooit bedoeld. Zo mocht het ook eigenlijk niet. En later zou dat door de Heer Jezus ook duidelijk gezegd worden. En zo was het in het begin van de Bijbel ook nooit geweest. Dat een man twee of meer vrouwen mocht hebben. Daar kreeg je allemaal ellende van. Dat zagen we al bij Jacob, met Lea en Rachel. En dat zien we hier nu ook weer. Tussen Hanna en Peninna. En Hanna was er zo mee aan. En ze komt daar in Silo. Daar stond toen de tabernakel. Daar kun je nog de restanten van zien. Van die plaats daarin. In Israël. En ze kwam daar en ze weende voor het aangezicht van de Heere. En ze stortte haar hart uit. En ze smeekte de Heer, als ze toch een zoon mocht krijgen, dat deze zoon toegewijd zou zijn aan de Heere. En de Heere hoorde haar gebed en schonk haar een zoon. En na enkele jaren, nadat het jongetje gespeend was, bracht ze hem naar de tabernakel. En wat wil dat zeggen, dat dat jongetje gespeend was? Jongens en meisjes, wat betekent dat? Nou, eerst kijkt een baby, die drinkt melk bij zijn moeder. En dat duurt bij ons meestal niet zo heel lang. Een paar weken of soms maanden, maar in Israël duurde dat langer. Dat zie je ook bij andere oervolken. Dat worden er langer, houden ze de baby aan de borst. Ook als ze wat groter worden, drinken ze nog steeds moedermelk. En dat vindt zo'n kind heel lekker. Maar na verloop van tijd moet zo'n kind toch van die moederborst af. En moet er vast voedsel gaan eten. En dat wil dat kind niet. En dat is een worsteling. En een kind wil niet dat vast voedsel. Ze wil een moedermelk weer hebben. Maar hij moet er van af. Maar na verloop van tijd wendt zo'n kind eraan. En dan is zo'n kind gespeend. Dat het niet meer aan de moederborst is. Het eet vast voedsel. En dat is een tijd van vreugde. We lezen ook in de Bijbel dat er dan ook een feest gehouden werd. Dat het kind nu, dat is een mijlpaal, het kind is nu gespeend. Het kan nu zelfstandig eten en drinken. En dat moest ook gebeuren met de kleine Samuel. Want hij moest gebracht worden naar de tabernakel. En dat gebeurde ook toen Samuel gespeend was, bracht Hanna hem naar de tabernakel. En dan geeft ze hem aan Eli, de profeet, de priester. En dan getuigt ze ook dat de Heere haar dit kind gegeven heeft, dat ze hem gebeden had van de Heere en beloofd had, dan mag hij aan de Heere toegewijd worden. En dat is allemaal precies zo gebeurd. En dan is dat toch al heel wat geweest voor deze Hanna. Dan had ze een kind en heeft ze weer teruggegeven. Toen had ze als het ware geen kinderen meer. Maar uit liefde tot de Heere deed ze dat. En ze deed het ook uit geloof, als een vrouw van geloof. Want ze wist ook hoe slecht het ging in Israël. Ze wist ook de richter een tijd, dat er een tijd was waarin iedereen deed wat goed was in zijn eigen oog. Dat er een chaos was. En zij wist ook wel dat die twee zonen van Eli, Hofni en Pinaas, zich ook misdroegen. En dat het een verdorven godsdienst was. En toch heeft ze in het geloof de jonge Samuel overgegeven. En reken maar dat ze thuis elke dag gebeden heeft voor haar jongen die daar toch in die, met al die goddeloze toestanden in die tabernakel moest wonen en opgevoed worden. Maar uit geloof heeft ze dat gedaan. En uit geloof, wanneer ze hem gegeven heeft, dan wordt ze gevuld met Gods geest. Want anders kon ze deze prachtige woorden niet zeggen. Het was ook maar een eenvoudige vrouw. Maar nou wordt de horizon verwijd. En ze ziet in de toekomst. En ze ziet wie God is. Hoe machtig, krachtig, heerlijk de Heere is. En haar hart loopt over van blijdschap in de Heere. Het is alsof we Maria horen zingen in Hanna. Mijn ziel maakt groot de Heere. En mijn geest verheugt zich in God mijn zaligmaker. Hanna spreekt hier. Mijn hart springt van vreugde op in de Heere. Ik verheug mij in uw heil. Heil, dat is Yeshua. Dat is verlossing. Dat is redding. Daar heeft Hanna hoop op. Op de verlossing die er komen moet voor Israël. Daar bad ze om. Daar was het haar ten diepste om te doen. Dat het koninkrijk Gods opgericht zou worden onder Israël. En zo verblijdt Hanna zich in God. In de macht van God. Dat hij een heerlijke God is. De gever van haar zoon. En zo is ze blij om de gave die ze ontvangen heeft, maar ze is veel meer verblijd in God, de gever van haar zoon. En daarom is deze vreugde en blijdschap niet een moederblijdschap, maar het is door Gods geest opgewekt. En ook geeft ze haar zoon terug aan de tabernakel. En gaat ze jaar weg en ziet ze hem niet. Haar hart loopt over van blijdschap. En ze spreekt ook in haar lied niet één keer over haar zoon Samuel. Maar ze spreekt alleen maar over God en over zijn goedheid. En ze noemt zijn naam 12 maal in deze 10 versen. Het is ook opvallend dat ze niet spreekt over Peninna. Ondanks al haar tergingen tegen Hanna, waarmee ze Hanna wilde vergrammen. En ook al heeft Hanna daarover gehuild, dat is nu helemaal vergeten. Ze spreekt niet meer over wat Peninna haar aangedaan heeft. En dat ze straks terug moet en nog steeds eigenlijk geen kind heeft. En Peninna al die kinderen om zich heen heeft. Nee, ze verliest zichzelf, deze Hanna, in de heerlijke God. Zij verheugt zich in God, naar waarde nooit te danken. Ze roemt in wie de Heere God is. En het is heel belangrijk dat wij nadenken over wie God is. We leven in een tijd waarin God klein gemaakt wordt. En waarin de mens groot gemaakt wordt. De mens denkt dat hij alles weet en alles kan bestuderen en benaderen. De mens vindt zichzelf heel knap. De wetenschappers worden groot gemaakt. En God wordt klein gemaakt. En mensen hebben een eigen idee van wie God is. Ze hebben een eigen godsbeeld. En God mag heus zegenen. En God mag heus goede dingen geven. En God mag heus redding geven als we in nood zijn, als we ziek zijn, gezondheid geven. En God mag heus vragen om wat geld, wat bijdragen voor de kerk. Maar als God gezeten is op zijn troon, dat hij soeverein is, dat hij doet wat hem behaagt, dan staat alles tegen hem op. Want men wil God klein maken. En uit zichzelf heeft de mens een eigen gefabriceerde godsbeeld. En dat is een godslasterlijk beeld. Geen beeld van God fabriceren. Ook niet in ons hoofd. Want de werkelijkheid is dat God zo heerlijk, soeverein en almachtig is. Dat wij met de grootst mogelijke eerbied God moeten benaderen. Dat we hem moeten vrezen met eerbied. Dat we met vrees en beven God behoren te benaderen. Want hij is de heilige God. Zo stond Mozes voor God op de berg Sinaï. En hoe kunnen wij weten wie God is? Hoe kunnen wij de karakteristieken van God weten? Dat weten we alleen maar uit de Heilige Schrift. Dat is de waarheid. En wij mogen geen theologische constructies maken die tegen het geopenbaarde woord van God ingaan. Hoe heeft de Heer Jezus de schriften opgevat? Volkomen waar. Hij sprak over Abel en over Noach. Hij sprak over Sodom en Gomorra. De Heer Jezus sprak als geen ander over het eeuwig verderf en de rook van hun pijnigingen gaat op tot in alle eeuwigheid. De werkelijkheid van de hel. Wie vreest er nog voor God? Wie vreest er nog voor zijn straffen? Want hij komt om de wereld te oordelen in gerechtigheid. Men redeneert en beredeneert en theoretiseert. Maar wie vreest er nog voor God? Maar Jesaja 8 vers 20 zegt, tot de wet en tot de getuigenis, zo zij niet spreken naar dit woord, het zal zijn dat zij geen dageraad zullen hebben. Laten we dat maar heel goed onthouden. Ook in onze tijden. Met alle discussies die u in de krant leest. God is heilig, heerlijk en waar. En zo getuigt Hanna ook van God. Ze spreekt naar zijn woord. Ze spreekt over de karakteristieken van God, hoe hij is. En dan zegt ze, mijn horen is verhoogd in de Heere. Wat bedoelt ze met dit woord horen? Dat is van een os of van een stier. Als je zo het eiland afrijdt, dan zijn daar die wilde stieren daar. En die wilde paarden daar. Waar je ook niet mag lopen. Er staat ook een bordje, die stieren kunnen gevaarlijk zijn. En dat komt omdat ze horens hebben. Het zijn lange horens, een horen. Is een teken van sterkte. En zo wordt dat God ook toegeschreven. De horen van God is sterk. We lezen bijvoorbeeld in Deuteronomium 33 vers 17 over Jozef dat zijn horen verhoogd is. Daarmee zou hij stoten tegen de vijanden. In Psalm 75 vers 5. Er wordt gezegd tot de goddelozen, verhoog de horen niet. Hun sterkte moet gebroken worden. Maar de Heer heeft alle sterkte. En dat wil Hanna hier aangeven. En zo kan ze roemen tegen al haar vijanden. Want zij verheugt zich in Gods heil. En dat is een sterke heil. En zo spreekt ze verder in vers 2... Als ze over de karakteristieken van God heeft, dan spreekt ze over de heiligheid van God. Er is geen rotssteen gelijk onze God. God is de heilige, de absoluut onafhankelijke en heerlijke God. Er is niemand naast hem en hij is de enige waaruit alle goedheid en waarheid stromen. En daarom zingen de engelen ook heilig, heilig. Heilig is de Heere der Heerscharen. En dat ziet Hanna hier voor zich. De heiligheid van God. Niemand is er met hem te vergelijken. Hanna ziet dat de Heere God de rotssteen is. Mozes had dat al bezongen in Deuteronomium 32. dat God de rotssteen was van zijn volk. En goddelozen moeten beven voor zijn macht en heiligheid. En ze mogen zich niet verheffen in hun trotsheid. Want alles wat zij hebben komt van God. Gods kinderen mogen weten dat de Heere God de rotssteen is. En dat hij nooit omver geworpen kan worden. En dan wijst Hanna daarna op de kennis van God. Aan het eind van vers 3. De Heer is een God der wetenschappen. De Heere weet alles precies. Daarom in vers 3 zegt Hanna: maakt het niet te veel dat gij hoog zou spreken. Dat iets hards uit uw mond zou gaan. Want de Heere is een God der wetenschappen. Hij onderzoekt het hart. Hij weet alles. Hij is te prijzen om zijn kennis. En dan lezen wij: en zijn daden zijn recht gedaan. Dat kan ook vertaald worden door te zeggen dat God al onze daden weegt. En het denken van Belshazzar, die ook gewogen werd in de weegschaal. Hij werd te licht gevonden. Want God is rechtvaardig. Zo is Gods karakter. God is heilig. Hij is almachtig. Hij is alwetend. Hij is rechtvaardig. En hoe staan wij nu tegenover deze God die Hanna hier bezingt? Beseffen wij dat de Heere heilig is? En dat wij onheilig zijn. Hebben we daar last van? Onheilig, dat betekent niet toegewijd aan God. Heilig betekent toegewijd aan God. Zo worden Gods kinderen opgeroepen tot een heilig leven. Een leven van toewijding aan God. Hoe ligt dat bij u en bij mij? Voor wie leef jij? Jezelf? Of voor de Heere? Hanna zingt over zijn almacht. Vertrouwen wij op hem omdat hij almachtig is? Wat een troost. Hij kan redden uit alle nood omdat hij almachtig is. En die almachtige God wil zorgen voor allen die tot hem vluchten. En beseffen wij dat de Heere de God der wetenschappen is, dat hij weet wie wij zijn. Het is niet alleen dat de Heere alle kennis heeft, maar hij weet ook wie wij zijn. En dat de Heere eens een rechtvaardig oordeel zal spreken over ons leven. Zo openbaart de Heere zich in zijn woord. Hebt u misschien nog een God van uw eigen inbeelding? Een God die maar tolerant is. En alles kan wel zo doorgaan. En de mens kan gerust Gods wetten met voeten vertreden. En God verdraagt dat allemaal. En God geeft dan toch nog zegening op zegening. Hebben wij een beeld dat God alleen maar toegefelijk is. En altijd geduldig. En dat hij alles maar door de vingers ziet. God is heilig, rechtvaardig. Hij stelt de toren uit, maar het oordeel komt over alle goddelozen, over allen die een eigen geconstrueerd beeld van God hebben, over allen die hun eigen inzichten leggen bovenop die van de Bijbel. Het oordeel komt. Hij is sterk, wij zijn zwak. Hoe gepast is het dat wij ons zouden verootmoedigen. Dat we het zouden beleiden dat we zo vaak een eigen geconstrueerd godsbeeld hebben. Maar dat we moeten leren buigen voor de God van de Bijbel. En dat wij zouden buigen en zeggen: gena, o God, gena. Ik ben ook bij u vandaan gegaan. Heere, vergeef. Heere, merk op. Gedenk aan uw barmhartigheid, gedenk aan uw verbond, gedenk aan uw goedertierenheid in Christus Jezus. Laten wij buigen voor deze God en beseffen wie hij is. Daar zingt Hanna over. Over de karakteristieken van God. Maar ze zingt ook over Gods kracht. En dat zien we dus in de versen 4 tot en met 8. Daar zien we bepaalde aspecten van zijn kracht. In vers 4, de boog der sterken is gebroken en die struikelden zij met sterkte omgord. Het verbreken van een boog hoeft niet eens te betekenen de letterlijke vernietiging van de wapens van de goddelozen, maar het gaat hier ten diepste om deze mensen zelf. De mensen die zich verheffen tegen God. Niet alleen hun wapens van verzet, maar zij zelf worden verbroken. God zal de goddelozen verbreken. Zij die zich verheffen tegen de Heere worden geslagen en komen tot niet. Maar in tegenstelling daarmee zal de Heere God de zwakken, de armen die kwetsbaar zijn, die zichzelf niet kunnen redden, verhogen. Dat zijn de mensen waar de Heer Jezus over spreekt in Matthäus 3 vers 5. Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. De zwakken, die worden gered, die worden omhoog gebeurd. Die struikelden, zijn met sterkte omgord. En dan zien we verder in vers 5, die verzadigd waren, hebben zich verhuurd om brood. En die hongerig waren, zijn het niet meer. We denken aan de lofzang van Maria weer. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld en rijken heeft hij ledig weggezonden. De Heere zal hen, die verarmd waren, hongerig, de Heere zal hen verzadigen met het goede. God kent die armen die tot hem roepen, die armen van geest die het zo erg vinden dat ze zo weinig van Gods geest in zich hebben, die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Ze zullen verzadigd worden, die niet zonder God kunnen, die opzien tot hem, zichzelf niet kunnen verlossen. Zo waren Hanna en zo zijn Gods kinderen. Want hier op aarde zijn ze nog niet waar ze moeten zijn. En zo leren ze vertrouwen op zijn majesteit. En ze zullen niet beschaamd worden. Maar de hoogmoedigen die het allemaal wel weten, die worden vernederd. Die worden verbroken. Die worden leeg weggezonden. En dan in vers 5. De onvruchtbare heeft 7 gebaard. En die vele kinderen had, is krachteloos geworden. God verhoogt en doet wonderen. Hanna heeft 1 zoon. Maar ze zingt, de onvruchtbare heeft 7 gebaard. Volheid, 7. Een goddelijke volheid. Hanna ziet op al Gods kinderen, allen die de Heere vrezen, vormen 1 gezin. En ze zullen eeuwig leven. Ze behoren tot deze familie. Of ze hier op aarde kinderen hebben of niet. Of ze getrouwd zijn of niet. Of ze veel kinderen hebben of niet. Al Gods kinderen behoren tot 1 familie. En die zullen straks eeuwig met elkaar in heerlijke gemeenschap met Christus en elkaar leven. De zwakken, de armen, de aangevochten, de ellendigen, allemaal in geestelijk opzicht, die het niet zonder de Heere kunnen redden. Hier op aarde worden ze bestreden, worden ze vervolgd. Ze komen in het nauw, maar de Heere verlost hen. Want hij is de God van kracht. Zo had Hanna dat ook ervaren. Dat de Heere haar bekrachtigd had. In grote nood. En is dat niet het geheim van Gods kinderen die allemaal door beproevingen heen gaan. Die allemaal hun eigen grote verdrukking hebben. die allemaal leren te sterven aan zichzelf, dat ze door de Heere bekrachtigd worden en doorgeholpen worden. We bidden van Johannes Calvijn, dat hij getroffen was met overstelpend verdriet bij de dood van zijn vrouw Idelet. En hij schreef aan zijn vriend Willem Farel: mogen de Heere Jezus mij ondersteunen in deze zware beproeving, want dit had mij zeker volkomen overwonnen, waar het niet voor hem die de teneergeslagen mensen opricht, die de zwakken versterkt en de vermoeiden verkwikt, en hij geven dat hij zijn hand vanuit de hemel tot mij zou uitstrekken. Calvijn was gereed om te vallen, om nooit meer op te staan, maar de Heere richtte hem op. En dat is wat Hanna hier ook zegt. Zij was arm en onvruchtbaar, maar de Heere gaf uitkomst. En daartegenover zien wij hoe Hanna aangeeft dat de Heere de goddelozen straft, terwijl hij zijn volk verlost. De versen 6 tot en met 8. De Heere maakt dood en maakt levend. Hij doet ter helle nederdalen. Hij doet weer opkomen. De Heere maakt arm en maakt rijk. Hij vernedert, ook verhoogt hij. Hij verheft de geringe uit het stof en de nooddruftige verhoogt hij uit de drek, om te doen zitten bij de vorsten, dat hij hen de stoel der ere doet beërven. Want de grondvesten des aardrijks zijn des Heeren, en hij heeft de wereld daarop gezet. Wat een prachtige getuigenis. Hij verheft de geringe uit het stof, de nooddruftige verhoogt hij uit de drek, dat de Heere kan redden uit de diepste verachting, uit de grootste ellende. Hij onderhoudt de wereld en regeert. Hij heeft de wereld vastgezet op zijn grondvesten. En daarom heeft hij ook de macht om ellendigen te redden. De redder. De ontfermer. Zoals ik hoorde in de afgelopen week van een predikant uit West-Oekraïne, die tijdens de Sovjet-regering werd weggehaald van zijn vrouw en kinderen. Hij moest 5 jaar naar de gevangenis en vervolgens nog 20 jaar verbannen naar Siberië in een werkkamp. En 25 jaar had zijn vrouw hem niet gezien. En zijn kinderen hadden hun vader niet gezien. Predikant, bedienaar van het goddelijk woord. En na 25 jaar kwam hij weer terug. En zijn vrouw had op hem gewacht, al die jaren. En toen ging hij weer door met preken. Want het is God die de ellendige en de arme redt uit het stof. Hij verlost. Zo krachtig is de Heere God. En hier laat Hanna ook de soevereiniteit van God zien. Hij regeert. Hij doodt. Hij maakt leven. Die verzadigd waren, hebben zich verhuurd om brood te krijgen. Ons leven is ook in zijn hand. Hij regeert over alles. David, een eenvoudige herdersjongen. Hij zou koning worden. Jozef, een slaaf. Hij werd regeerder over Egypte. Lazarus uit de gelijkenis, een bedelaar, werd geplaatst aan de boezem van Abraham. God heeft alle kracht. Ook om u te redden. Tot het uiterste toe, wat God doen zal, degene die op hem wacht, hoe moeilijk uw weg ook is, hij is krachtig. U die vastzit in de drek van de zonde en de verdorvenheid, u kunt uzelf niet verlossen. Heb hoop op deze goede God, want Hij redt de armen. Hij verhoogt en verheft de geringen uit het stof. Ik geef hen het eeuwige leven en ze zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. En niemand zal hen uit mijn hand redden. Johannes 10, 28. Dat is Gods kracht. Maar dan zien we ook Gods koninkrijk. En dan ziet hij in de toekomst. En dan ziet ze het koninkrijk van Christus komen. Dat die verlosser straks komt en hij neemt verlossing met zich mee. Er is uitredding door zijn koninkrijk. En dat zal ook beginnen al in de dagen van Hanna. Want de Heere zou beginnen Israël te verlossen door het dienstwerk van haar zoon Samuel. En daarna door de eerste koning Saul. En daarna door David. De Heere zou zijn volk verlossen uit de macht van de Filistijnen. Uit de macht van de wetteloosheid en van de wanorde. Hij zou de tempeldienst oprichten. De komst van het koninkrijk. En de Heere zou de vijanden verdelgen. Want die met de Heere twisten, vers 10, zullen verpletterd worden. Zij die Gods volk onderdrukken en de rechtvaardigen vervolgen, zullen omkomen in de duisternis. Hun kracht zal hen dan niet kunnen helpen, want de goddelozen zullen zwijgen in duisternis. Hanna denkt aan de vijandschap tegen Gods volk. Aan de vijandschap tegen deze gezalfde koning. Maar Christus zal meer dan overwinnaar zijn. Zij die zich tegen hem verzetten, zullen verpletterd worden. God zal over hen donderen. Vers 10. Hij zal in de hemel over hen donderen. De Heere zal de einden der aarde richten. En zal zijn koning sterkte geven. En de horens zijns gezalfden verhogen. Zoals de Heere zijn kinderen verlost en vasthoudt. Net zo zeker zal de Heere de goddelozen verpletteren. Want hij komt om de aarde te richten in gerechtigheid. Hanna ziet vooruit naar die nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Nu zeggen de goddelozen nog, waar blijft de belofte van zijn komst? Waar blijft het oordeel? Hooguit zeggen ze nog dat Christus terug zal komen in het eschaton, in de toekomst, in het einde, om alles mooi te maken. Maar daar houdt er ook bij op. Ze praten niet over de keerzijde van zijn komst. Ik heb deze week vrijdag op die conferentie gehoord daar in Nijkerk. Niemand spreekt over het oordeel. Maar God zal de schuldige niet onschuldig verklaren. Hij zal de ellendige redden die daar roept. En die kleine, hoogmoedige, eigenwijze mens, die het allemaal zoveel beter weet dan God. Die menen dat ze het oordeel van God kunnen wegredeneren. Ze zullen verpletterd worden. En dan komt de Heere Hanna en de Heere door haar heen in vers 10 tot de finale van dit oratorium van Hanna. De Heere zal de einden der aarde richten en zal zijn koning sterkte geven en de horen zijns gezalfden verhogen. En hier gaat het niet om David of enig andere koning van Israël, maar hier gaat het over Christus. Deze zal groot zijn en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid. En van zijn koninkrijk zal geen einde zijn. Uit de lofzang van Maria. Gods geest daalde neer op Christus. Hij werd de middelaar. Hij kwam om zijn koninkrijk op te richten. En hij zei daarom, bekeert u en gelooft het evangelie. En zo komt die prediking ook tot ons, bekeert u. Want de koninkrijk Gods is gekomen, gelooft het evangelie. Deze aarde gaat voorbij met al haar heerlijkheid. En straks wordt er niet meer aan teruggedacht. Het is feitelijk maar één ding belangrijk in ons leven. Dat wij ingelijfd worden in zijn koninkrijk. Dat wij deze Heere God leren liefhebben. Dat wij leren beven voor zijn woord. Bekering is nodig. Wat wil dat zeggen? Uw zonden belijden. Uw onmacht voor hem neerleggen. Op Christus zien. Op zijn overwinning door zijn bloed. Op de volkomen verzoening van al uw zonden in Christus. En te zien op het feit dat hij de levendmakende Heilige Geest voor u verdiend heeft. U moet ingewonnen worden voor zijn koninkrijk. Jongens en meisjes, jonge mensen. Ben je ingewonnen voor zijn koninkrijk? Is hij koning over je leven? Hij wil regeren in je hart. Niet uiterlijk, innerlijk, met je hart. Overgave aan hem. Verzet je niet langer. Je kunt je heel beleefd verzetten. Je kunt je met mooie theologische redeneringen, die helemaal niet mooi zijn, je verzetten tegen hem. Je kunt met uiterlijke godsdiensten, met eigen gerechtigheid, kun je verzetten tegen hem. Met onverschilligheid, met rechtzinnigheid in de leer, je verzetten tegen hem. Verzet u niet langer. Geef u gewonnen. Aan die met de Heere twisten. Zullen verpletterd worden. Maar er is verzoening. Er is voldoening. Hij geeft nog steeds het eeuwige leven. Hij is groot. Amen. Wij zingen de lofzang van Maria, de versen 3 en 4. Laten wij bidden en danken. Wat is het heerlijk, Heere, dat u zo groot bent, dat u machtig bent, dat u de armen opheft uit het slijk, dat u een God bent die de oren wonderen doet op wonderen horen, dat elk kind van God een wonder van wedergeboorte is, wat niemand verklaren kan, omdat u leeft en regeert. En uw kerk is een wonder dat die kerk bestaat. Een vonk in een wereldzee, maar het blijft branden. Heere, open onze ogen, dat wij uw grootheid mogen zien. Dat wij u in waarheid mogen aanbidden. Dat wij ingewonnen worden voor u, voor uw koninkrijk, voor uw grootheid. En dat wij beven voor u en voor uw woord. Dat we ons verheugen met beving. Dat we u lief hebben met alles wat wij hebben. Zo heeft Hanna het gedaan. En ze is ons tot voorbeeld. Heere, laten we zo aan u verbonden mogen zijn. In heel ons leven. Gaat u met ons. Zegen de gemeente. Zegen de zondagsschool vanmiddag. Breng ons vanavond ook weer samen in uw huis. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 75, vers 6. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.